Gemeente, gasten en allen die met ons verbonden zijn, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan een proponent H.A. Neervoort uit IJsselmuiden. Zondag 16 oktober hopen voor te gaan, 's morgens om 10 uur, dominee J. Mol uit Harskamp in Odeon. En 's avonds om 7 uur hoopt de proponent H. de Mots uit de Ridderkerk voor te gaan in de Westerkerk. De collecten tijdens deze dienst is de diaconiecollecte. Dus de eerste collecte, de tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoordij. De diaconiecollecte van volgende week is bestemd voor Israël, voor het werk van Nes Amen, de internationale christelijke gemeenschap. Dinsdagavond 11 oktober is er de gezamenlijke opening van de beide bijbelkringen in het bijgebouw van de Westerkerk. Aanvang 8 uur. Ieder is welkom. Dinsdagavond is er de min 12 club van 6:30 tot 8 uur in de unit bij de Westerkerk. Alle kinderen van groep 5 tot en met groep 8 zijn van harte welkom en neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee. Deze week is er weer een kinderclub op woensdagmiddag 12 oktober van 2 uur tot 3:30 in de unit bij de Westerkerk. Ook de kinderen van groep 1 en 4 zijn van harte welkom en hier ook. En ieder neemt zijn vriendje of vriendinnetje mee. Dit alles voor de Heere wil en wil leven. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst en de voorzang is Psalm 76, het derde vers.
Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen. En we zingen uit Psalm 22, Psalm 22, het 12e vers. Gij die God vreest, gij allen prijst de Heer. En ook het 15e vers. van Psalm 22. Psalm 22, vers 12 en vers 15. Ook vanavond beleiden wij ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En aansluitend zingen we uit Psalm 31, het 17e vers. Psalm 31, vers 17. Gelooft zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Psalm 31, vers 17. Naar de geloofsbelijdenis. En in ieder spreekt in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Zullen wij met elkaar bidden om de opening van het woord? Laten wij bidden. Heilige Heere in de hemel. Heere, zo op deze zondagavond mogen wij in het gebed tot u naderen. Heere, wat een onuitsprekelijk wonder is dat. Dat we door uw Zoon, ook die weg heeft Hij geopend, de weg van het gebed naar u, dat we door uw Zoon tot u mogen naderen. En dat u hoort en dat u luistert. En Heer, als we weten dat we met u mogen spreken, de God van hemel en aarde, we mochten het zojuist belijden dat u de God bent die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En dat u eenmaal ook de levenden en de doden zult oordelen op de jongste dag. Als we beseffen wie u bent. Ja, dan kunnen we niet anders dan ons klein maken voor u en ons ootmoedig voor u neerbuigen. Vanavond. En erkennen, u bent God. Heer, en daarom zijn we ook vanavond in uw huis. Om dat te proeven, om dat te bezingen, om dat te loven, dat u God bent en niemand anders. En dan mogen we u ook danken dat u ons ook vanavond weer de gelegenheid geeft om hier met zoveel in uw huis aanwezig te zijn, heren. En dat voelt voor ons vaak zo vanzelfsprekend dat we de Bijbel onder de arm nemen, onze plek in het kerkgebouw innemen en luisteren naar uw woord. Maar het is toch ten diepste ook dit, heren, een wonder van uw diepe, liefdevolle genade. We mochten het zojuist zingen. Dat uw oog ons met liefde gadeslaat en dat u onze heil wil bereiden. Wilt u dat vanavond ook doen hier in Vriezenveen? Wilt u geven dat een ieder die hier in de kerk is, jong of oud, dat we mogen proeven, dat we mogen ervaren door uw woord en ook door uw Heilige Geest, dat u ons heil op het oog heeft. Dat u ons zoekt als een herder die bij de 99 andere schapen is weggegaan en is uitgegaan om dat ene verloren schaap te vinden. Heer, en dan weet u ook vanavond wat wij nodig hebben. Kent ons hart, kent onze gedachten. U zegt het in Psalm 139 dat u van verre onze gedachten kent en dat u ons zitten en ons staan kent en dat u de woorden, voordat ze van onze lippen komen, dat u ze gekend hebt. Wilt u ons nou vanavond, heren, geven wat wij nodig hebben? Als het vermaning is, juist wanneer het gaat over Demas die de tegenwoordige wereld lief heeft. En dan belijden we u, heren, wij zijn mensen die zo vastzitten. Die zo vastgrijperig zijn naar deze wereld en al ons bezit, alle dingen die we kunnen hebben. Vermaant u ons, als wij mensen zijn die de tegenwoordige wereld lief hebben. Maar trekt u ons bovenal naar uw Zoon, de Heer Jezus, toe. En geef ons dan een gehartsgesteldheid, zoals Paulus die ook kende, dat hij zei van bij Christus zijn. Dat is ver weg, zeer ver weg, het beste. Zo willen we u bidden of u vanavond dichtbij wilt komen. Zo dichtbij dat we u kunnen proeven, dat we u kunnen ervaren door uw woord en door uw geest heen. En dat uw woord, Heere, tot op de bodem van ons hart mag zinken. En dat het fundament wordt voor ons leven, rots onder onze voeten. En dat we kunnen zeggen, met deze God, met hem leef ik mijn leven. En met hem ga ik op de vijand aan. We willen nu zo bidden voor een ieder die een taak heeft in deze dienst. Wees u met de koster, wees u met de organist, wees u met hen die zich bezighouden met de techniek. Geef toch dat ook het werk van hun handen, heren, dat het mag zijn tot uitbreiding en tot verheerlijking van uw grote naam. Wees met de ouderlingen, met de diakenen. Geef dat zij het wonder van het evangelie, heren, zelf in hun hart mogen kennen. En dat ze dat aan de gemeente ook uit mogen delen, uit mogen dragen. Dat de gemeente het als het ware mag proeven aan ze. Deze broeders hebben een parel van grote waarde, een schat waar ze alleen maar van kunnen spreken en niet meer kunnen zwijgen. Opent u ook zo mijn mond, vanavond, opdat mijn tong uw lof zou verkondigen. En schenkt u toch dat de gemeente proeven mag dat het het beste is om dicht bij u te zijn. Het is mij goed, mijn zalig lot, nabij te wezen bij mijn God. Zo leggen wij deze dienst voor u neer. We willen u in het bijzonder ook bidden. Kom ook daar waar wordt meegeluisterd. In de tehuizen, misschien thuis op de bank of rondom de eetkamertafel. In de ziekenhuizen, heren, u weet het, waar wordt meegeluisterd. En geef ook dat daar uw woord en geest nieuw leven brengt. We willen u bidden. Geef nou vanavond geen verandering. Want daar staat de wereld bol van. Maar geeft u vernieuwing. Nieuw leven. In ons hart. Van zichzelf zo dood en verdorven is, Maar als u spreekt, dan wordt het een vlees en hart, vol liefde en geloof voor u. Zo leggen wij deze dienst in uw handen. We smeken u. Spreek, Heere, want uw gemeente hoort. In Jezus' naam. Amen. Goed. Wij openen, gemeente, het woord vanavond op twee plekken in het Nieuwe Testament. En allereerst in Matteüs 6. Matteüs 6, de versen 19 tot en met 24. Matteüs 6, de versen 19 tot en met 24. En daar spreekt het woord van de Heere God als volgt. Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, en waar de dieven door graven en stelen. Maar vergadert u schatten in den hemel, waar ze nog mot, nog roest verderft, en waar de dieven niet door graven, nog stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De kaars van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal het gehele lichaam verlicht wezen. Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelf zijn? Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de ene haten en de ander lief hebben, of hij zal de ene aanhangen en de ander verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Tot zover de lezing uit Matteüs 6, dan bladeren wij door naar 2 Timotheüs 4. 2 Timotheüs 4, de versen 1 tot en met 11 lezen wij. 2 Timotheüs 4, 1 tot en met 11. Ik, dat is Paulus, betuig dan voor God en de Heer Jezus Christus, die de levenden en de doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk, predik het woord. Houd aan, tijdiglijk, ontijdiglijk. Wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf hun leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot de fabelen. Maar gij, wees wakker in alles. Leid verdrukking, doe het werk van een evangelist, maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd. En de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Benaastig u haastelijk tot mij te komen. Want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen, en is naar Thessalonica gereisd, Crescens naar Galatië, Titus naar Dalmatië. Tot zover de lezing uit het woord van de Heere voor deze avonddienst. Met het woord van de Heere wordt u, met de hulp van de Heere wordt u het woord verkondigd uit 2 Timotheüs 4 en als kerntekst vers 10a. Want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen. 2 Timotheüs 4, vers 10a als kerntekst voor de prediking. En gemeente, je zou kunnen zeggen dat in 2 Timotheüs 4 het hart van Paulus en het hart van Demas tegenover elkaar worden gezet. Het hart van Paulus verlangt naar die tijd dat hij bij de Heer Jezus zou zijn. Nog even en hij krijgt de kroon der rechtvaardigheid, dat is het eeuwige leven, op zijn hoofd gezet. En het hart van Demas is op deze aarde gericht. Die kijkt niet omhoog, maar die kijkt naar beneden. Daarom twee gedachten. Allereerst, Paulus' hart is in de hemel. En de tweede gedachte, Demas' hart is op de aarde. Twee gedachten, Paulus' hart is in de hemel en Demas' hart is op de aarde. Ter voorbereiding op de prediking gaan wij nog met elkaar zingen. En dat doen we uit Psalm 7. Psalm 7. En daarvan het zesde vers. God die op het recht zijn troon wil stichten. God is rechtvaardig in zijn richten en toont zijn gramschap dag aan dag. Het zesde vers en ook het negende vers. Ik zal het eeuwig wezen prijzen, zijn recht de schuldige eer bewijzen. Psalm 7, vers 6 en vers 9 ter voorbereiding op de prediking. Thank you. Gemeente, ik zat vorige maand een poos terug eens door de krant te bladeren, toen mijn oog op een dik gedrukte, echt huiveringwekkende titel viel. Er stond boven: christen ter dood veroordeeld in Pakistan. Wat was er aan de hand? Een jonge man met de naam Aram die getuigde tijdens zijn werk in een fietsenwinkel tegen een klant dat hij geloofde in Jezus Christus, de opgestane Here en zaligmaker. Nou jongens en meiden, het kan wel eens gebeuren dat je iets tegen iemand zegt en het is net de verkeerde persoon. Ik ken dat wel van vroeger. Als je dan een wat grote mond had en er fietste iemand langs en je riep iemand wat toe. En je denkt, ja, dat zal wel goed gaan. Maar als die man dan ineens in de remmen knijpt, ja, dan zet je het op het lopen. Verkeerde persoon, moet je niet hebben. Zo was het ook voor Aram. De man tegen wie die zei dat hij een christen was, klaagde hem aan voor godslastering en voor belediging van de profeet. En ik heb u verteld wat er boven die krant stond: christen ter dood veroordeeld in Pakistan. Tot op de dag van vandaag zit Aram in de cel te wachten tot hij wordt vermoord. In de dodencel. Dat is een heftig verhaal, maar waarom vertel ik dit? Niet zodat je Aram zielig gaat vinden. Of dat je medelijden met hem krijgt. Nee, dat mag wel. Maar ik vertel dit verhaal omdat Paulus hier in 2 Timotheus 4 in een vergelijkbare situatie zit. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, hij zit in een exact dezelfde situatie als Aram. Hij zit namelijk ook in de dodencel. Op death row. Tijdens het schrijven van die brief 2 Timotheus zit Paulus in Rome in de cel te wachten tot hij wordt vermoord. 2 Timotheus is dan ook de laatste brief die we van Paulus hebben. De laatste brief die hij heeft geschreven. Je zou kunnen zeggen, het is zijn zwanenzang. Nog één keer pakt hij de pen op en nog één keer drukt hij het inkt op het papier. En nog één keer wendt hij zich tot zijn geliefde zoon in het geloof, Timotheus. Nog één brief voordat hij sterft. Tijdens de voorbereiding zat ik te denken, wat heeft die Paulus, wat heeft hij meegemaakt in zijn leven? Hè? Telkens over dat randje van de dood en het leven blijven lopen. Hij heeft stokslagen gehad. Hij heeft schipbreuk geleden meerdere keren. Ze hebben hem geprobeerd te stenigen. Hij heeft zichzelf moeten verdedigen tegen de groten der aarde, koningen, heersers. Hij heeft in de gevangenis gezeten in Filippi, in die diepste donkere kerker, waar hij de Heere de lof zong samen met Silas. Hij heeft als eerder in Rome in de gevangenis gezeten. Toen een soort huurhuis, die werd bewaakt. Maar telkens is hij op dat randje als een koordanser blijven balanceren. Het was zijn tijd nog niet. De Heere, die had hem nog nodig. De Heere wil zijn weg nog met hem gaan. Maar nu, 2 Timotheus 4. In de kerker in Rome voelt Paulus dat het net zich sluit. Hij voelt het aan, nog even en mijn einde is nabij, nog even en ik ga sterven. Lees het maar mee in vers 6, daar staat het ook, hè. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd van mijn ontbinding is aanstaande. Hij voelt het als het ware aankomen. In het Grieks wordt hier een woord gebruikt voor ontbinding, dat betekent losmaken of opbreken. Je komt het in de literatuur ook tegen wanneer het gaat over schepen die vastzitten aan de kade. Nou, dan ontbind je het touw en dan vaart het schip uit. Of bij het opbreken van een tent, je trekt de haringen eruit en je gaat door. De tijd van mijn ontbinding is aanstaande. En ik weet niet of het u of jou is opgevallen, maar Paulus die spreekt hier niet over sterven. Of als ik het nog platter zeg, doodgaan. Nee, Paulus, hij kiest heel bewust een ander woord. Hij zegt, Timotheus, nog even en dan is de tijd van mijn losmaking, de tijd van mijn ontbinding, is aanstaande. Heel andere woorden. Ja, zegt er iemand in de kerk, maar dat zal best zo zijn. Maar het is één woord voor hetzelfde. Hij bedoelt toch gewoon dat hij gaat sterven? Ja. Zeker, hè? Hij zegt dat ik word als een drankoffer geofferd. Dus daar zegt hij eigenlijk mee, mijn bloed, het zal gaan vloeien als een offer. En ook Paulus, hij weet het wel, dat de mens eenmaal gezet is om te sterven en dan het oordeel. Geldt voor Paulus, geldt voor Aram, maar ook voor u. En voor mij. Laten we dat niet vergeten. Maar ik hoop dat u proeft in dat woord, dat losmaken, dat Paulus niet zegt, ik ga sterven en is het afgelopen. Nee, maar dat Paulus zegt, nog even en dan word ik losgemaakt en dan mag ik zijn bij mijn Heere in de hemel. Mooi, hè? Het hart van Paulus. Niet in die dodencel, maar in de hemel, waar Jezus is. Als je de grondtaal leest, dan proef je dat heel krachtig. Nog maar even, dat zit erin. Als je heel precies vertaalt, dan zie je ook een werkwoordsvorm staan die eigenlijk zegt het is al begonnen. De fles van Paulus' drankoffer is al ontkurkt en hij wordt al uitgegoten als een drankoffer. Dat proces van dat hij bij zijn Heere wil zijn, mag zijn, is al begonnen. En het is hier in hoofdstuk 4 van 2 Timotheus alsof hij zegt tegen Timotheus, Timotheus jongen, nog heel even. Nog heel even Timotheus en dan mag ik uitrusten van die zware strijd die ik gestreden heb. Ik heb de goede strijd gestreden, zegt Paulus. De strijd voor het evangelie. De strijd tegen de zonde, de strijd tegen zijn eigen hoogmoed, tegen zijn eigen dwaasheid. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? En het is alsof hij zegt tegen Timotheus, Timotheus jongen, ik heb de goede loop gelopen. Nog even, en dan mag ik uithijgen van die wedstrijd die ik gelopen heb, word ik losgemaakt van de strijd die ik gedaan heb. Ja, mijn ziel dorst na de Heer God des levens. Ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen? Hij verlangt naar dat einde van zijn inspanning. En het is alsof hij zegt, Timotheus jongen, ik heb het geloof behouden. Nog even. En mijn geloven houdt op. Wat? Ja, mijn geloven houdt op. Want dan mag ik zien met eigen ogen wie Jezus is. In het Grieks staat er een woord voor bewaren. Geloof behouden, wat bewaken betekent. Nog even. En ik hoef mijn geloof niet meer te bewaken. Ik hoef het niet meer te beschermen. En dan mag ik Jezus zien voor wie hij is. Dan denk ik aan die tekst. Uit Filippenzen 1, vers 23. Waar Paulus zegt, ik heb de begeerte om ontbonden te zijn, te worden. En bij Christus te zijn, want dat is zeer ver weg het beste. Proef je dat? Ken je dat? Kent u dat? Dat je het zegt. Bij Jezus zijn. Dat is het beste. Je moet me goed begrijpen. Je hoeft niet te verlangen naar je eigen sterfdag. Maar is er iets in je hart? Wat zegt als ik nou eens bij Jezus mag zijn? Aan zijn voeten. Dat is de hoogste plaats. Het hart van een christen is ten diepste in de hemel. En een laatste. Hij zegt tegen Timotheus, Timotheus jongen, nog heel even. En dan zal de kroon der rechtvaardigheid, vers 8, op mijn hoofd worden neergezet door God, de rechtvaardige rechter zelf. Nou, ik heb het al even aangestipt, maar die kroon, dat is het eeuwige leven. Jongens en meiden, Paulus die gebruikt hier het beeld van de sport. De Olympische Spelen zou je kunnen zeggen. Wat was er aan de hand? Als er dan een sporter had gewonnen, dan kreeg hij een krans of een kroon van olijftakken op zijn hoofd. Dan noem een onderdeel, hardlopen, discus werpen. Als iemand dan die kroon op zijn hoofd kreeg, dan wist je, dat is de winnaar. Nee, zegt Paulus. Ik krijg geen kroon van olijftakken. Maar de kroon van de rechtvaardigheid. Het is een hele opsomming. En de gemeente die staat hier niet voor niets. We kunnen Paulus als het ware in het hart kijken. En hij wil ons duidelijk maken vanavond, hier in Friezeveen, jong en oud, dat het hart van een christen niet hier op aarde is. Het hart van een kind van God zit niet vast aan deze aarde. Maar het is in de hemel. Het heeft het verlangen om bij Christus te zijn. Het liefste wat hij heeft, zijn schat, zijn parel van grote waarde. Ik moet dus denken aan die uitspraak die dominee Doornenbal wel eens deed. Jongens en meiden, die kennen jullie waarschijnlijk niet meer. Maar dominee Doornenbal, die zei wel eens, zij die heimwee hebben, die komen thuis. Nou, als je wel eens bij een vriendje of een vriendinnetje bent wezen slapen, of een kleine vakantie misschien, een paar dagen mee, en je krijgt heimwee. Nou ja, dan wil je maar één ding en dat is zo snel mogelijk terug naar huis. Dan wil je zo snel mogelijk terug naar je vader, naar je moeder, naar de plek waar je je thuis voelt, waar je je fijn voelt, waar je hart ligt. Zo is het ook met Paulus in 2 Timotheus 4. Hij heeft heimwee naar Christus. Naar de liefde van zijn hart. En dan word ik even stil. En dan vraag ik, hoe zit dat bij u? Bij jou? Leeft dat ook in jouw hart? Die heimwee naar de Heer. Bij Demas niet, komen we zo bij. Die had genoeg aan de wereld. Die had genoeg aan zijn auto, zouden we nu zeggen, of weet ik wat. Maar hoe is het in jouw hart? Ja, zegt er iemand in de kerk, dat zal best zo zijn. Maar hoe kan ik me nou vergelijken met een man als Paulus? Zo'n gevorderde christen, die zoveel heeft meegemaakt. Hij is in de nekvel gegrepen daar op de weg naar Damascus. Ja, dat hij heimwee heeft, snap ik wel, maar ik hier in de kerkbank in Friezeveen. Ik kan me toch niet vergelijken met Paulus. En toch, gemeente, ligt er hier een toetssteen vanavond. Voor iedereen. Met een toetssteen kun je bepalen hoe zuiver het goud is. Als je goud gaat inleveren, doen ze het over een toetssteen heen. Toets jezelf vanavond eens. Ken ik dat? Die heimwee. Verlang ik ernaar om ten diepste bij Christus te zijn, want dat is ver weg het beste. En ik weet dat dat kan aangevochten worden. En ik weet dat dat kan onder een sluier liggen. Je kan periodes van droogheid in je leven hebben. Je kunt schemer hebben. Maar toch, op de bodem van het hart van een kind van de Heere God leeft iets van, ik wil bij hem zijn. Ik wil aan zijn voeten zitten. Ik wil zijn lof verkondigen, dag aan dag, straks. Als de nieuwe dag begint en het licht, het van het duister wint, dan mag ik bij hem binnengaan. Dan mag ik voor zijn troon gaan staan en dan hef ik daar mijn loflied aan. Ken je dat verlangen? Dan is je hart in de hemel. En het scherpe is dat u en ik vanavond precies weten, ervaren, voelen. Ben ik daar binnen of daar buiten? Paulus' hart in de hemel. Dan brengt ons bij het tweede van de preek. Demas' hart op de aarde. Nou jongens en meiden, ik kan je wel een vraag stellen en dan kan ik je vragen op wie zou je wel willen lijken in je leven. Nou, dan zeg je misschien, ik zou wel graag op mijn vader of op mijn moeder willen lijken. Of misschien zeg je nou die goede voetballer of zo, want ja, dan heb je aanzien, dan heb je geld. Als ik je één tip mag geven, op wie je niet wil lijken, dat is op Demas. Iemand in de kerk die denkt bij zichzelf, ja, dat zou best wel zo zijn, maar wie was die Demas eigenlijk? Demas, zijn naam betekent, zijn naam is een afkorting van Demetrius. Dat was de Griekse godin van de vruchtbaarheid en de groei. En we lezen in het woord in 1 Filemon vers 24 dat hij een medearbeider is van Paulus. Ik lees het u voor. Er wordt een hele opsomming gegeven. Daar staat Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, mijn medearbeiders. Dus Demas, een medearbeider in het evangelie met Paulus. En je komt zijn naam nog ergens tegen in het Nieuwe Testament, in de brief aan de Kolossen. En daar staat, u groet Lucas, de medicijnmeester, de arts, de geliefde. Dat is Lucas die het evangelie geschreven heeft. En Demas. Dus we hebben hier te maken met iemand die meerdere keren in het woord wordt genoemd. Als medearbeider van Paulus. Nou jongens en meiden, dan heb je het weggeschopt. Met naam en met toenaam in het woord van God, dan heb je wat betekend voor het evangelie. Dan heeft Paulus je gezien als een goede, trouwe broeder. En ik vul het wat in. Misschien heeft hij Paulus wel zien lijden om het evangelie. Misschien heeft hij de stokslagen in Filippi met eigen ogen gezien. Misschien zelf ook pijn gehad voor de boodschap van het evangelie. Laat ik het dus zo zeggen. Demas, een topdominee uit Paulus' tijd. Maar dan slaat de toon om. Van die topdominee, van die medearbeider, wordt gezegd, lees u maar mee in vers 10, hij heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen. Dat is niet positief, dat is negatief. In het Grieks staat hier het werkwoord agapao. Nou, misschien kent u dat woord agape wel. He, dat is die diepe liefde. Dat is die liefde waar je hart helemaal in meekomt. Liefde met affectie, om het met een moeilijk woord te zeggen. Demas, hij heeft de tegenwoordige wereld lief. Ik zal er een voorbeeld bij geven. Jongens en meiden, ik las een verhaal over een jongen die ging in de bergen wandelen. En toen hij in de bergen aan het wandelen was, vond die jongen een hele mooie, waardevolle steen, veel geld waard. En hij pakte die steen op en hij deed hem in zijn broekzak en hij nam hem mee naar huis. En hoe meer hij naar die steen keek, hoe blij hij werd. Hoe hebberiger hij werd. Niemand die mocht die steen aanraken, niemand mocht er op een gegeven moment mee naar kijken. Hij deed hem in de kast en de deur op slot. Het was een schat. De liefde van zijn hart, niet zo belangrijk als die waardevolle steen. En het is maar een beeld, maar zo is het ook hier in 2 Timotheus 4 vers 10. Demas, hij heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen, dat is deze wereld, en het is de liefde van zijn hart geworden, de parel van grote waarde in zijn leven. Ik kan niet anders zeggen dan dit. Hij is verliefd geworden op de tegenwoordige wereld. Dat is wat. Dan ben je een strijder voor het evangelie. En dan word je verliefd op de tegenwoordige wereld. Dat mag ook dominees en kerkenraden wel nederig maken. En ik zal het maar eerlijk zeggen. Ik weet het niet met Demas. Hij kreeg de tegenwoordige wereld lief, staat er. Dat is taal waar Paulus mee aangeeft. Hij heeft Christus niet meer lief, maar hij heeft een andere Here in zijn leven. Hij is een afvallige geworden. Calvijn, die is ruim, die zegt, we moeten niet denken dat hij ganselijk Christus verloochend heeft. En de kanttekeningen die zeggen ook zoiets. Die zeggen, waar niet uit volgt dat hij ganselijk helemaal van het geloof is afgevallen. Ze zijn dus ruim, de mannen van de reformatie. En ze zeggen, nee, hij heeft de tegenwoordige wereld wel lief gekregen, maar hij heeft ook het geloof nog vastgehouden. En toch weet ik het niet. Want als je heel goed naar die grondtekst kijkt, kom je dat woord agapao, liefhebben, nog een keer tegen. Lees er maar mee, vers 8. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Hetzelfde werkwoord. Ze worden tegenover elkaar gezet. Zij die Christus lief hebben en zij die de wereld lief hebben. En het woord is heel helder. Er is geen gereformeerde theologie of zo. Het woord is heel helder. Je kunt geen twee heren dienen. En zeg nou eerlijk, als je kijkt naar je eigen hart vanavond en je zegt, wat is nou de liefde van mijn hart? Dan is er toch maar één. Dan is er toch maar één waar je ten diepste van zegt, dat is mijn alles. Dat is mijn liefde. En dat is of Christus, of de tegenwoordige wereld, je eigen ik. En dan word ik weer even stil. Want dat is nou precies wat u en ik willen. Twee heren dienen. En dat wil je zondige hart. Die wil het liefst van twee walletjes eten en het een beetje in het grijze gebied houden. Niet zwart, niet wit, maar een beetje grijs. Een beetje van beiden een beetje van de wereld en een beetje godsdienst. En dat samen, dat moet dan genoeg zijn om in de hemel te komen. Nee, zegt het woord. Onmogelijk. Er is maar één liefde van je hart. Koud of heet. En weet je wat nou zo mooi is? Dan kijk ik naar Paulus. Als Christus de liefde van je hart is, dan is je hart bij hem. Dan kun je net als Paulus en Silas daar in de gevangenis, wanneer ze in de donkerste kerken zitten waar ze ooit geweest zijn, en ze hebben pijn op hun rug en hun voeten zitten in de blokken, kun je zijn lof zingen. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Is je hart toch bij hem? Dan kun je zelfs, als Aram in die dodencel, kun je zingen van je heiland, van je liefde wonde groot, die zichzelf gaf aan het kruishout en je redde van de dood. Dan kun je net als Paulus, als een drinkoffer worden uitgegoten. En het zeggen, mijn Jezus, bij u zijn. Dat is het beste. En u moet me goed begrijpen. Ik zeg vanavond niet dat er geen aanvechting in je hart kan zijn. Dat er geen strijd in je hart kan wezen. Maar als je Jezus lief hebt, boven alles, dan gaat de glans van de tegenwoordige wereld af. Dan ken je het roem wereld, roem schattige, kun niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens rijkdom ik ken. Proeft u vanavond het hart van Demas en van Paulus. Demas' hart is in de tegenwoordige wereld, wil ik nog een paar woorden aan toevoegen. In de grondtaal staat daar, als je het heel letterlijk vertaalt, staan er twee woorden en daar staat de nu-tijd. Dus Demas, hij is verliefd op de nu-tijd. Hij verlangt er niet naar, zoals Paulus, dat hij eenmaal die kroon op zijn hoofd krijgt in dat eeuwige leven. Nee, hij is verliefd op de nutijd. En dan ga ik wat prikkelend zeggen, het zal hier in Frieseveen wel meevallen, maar dat denk je ook wel eens van kerkgangers. En van dominees trouwens, als je ziet welke auto's het kerkplein opkomen draaien. Maar jongens en meiden, wat denken jullie dat het is geweest? Hij heeft de tegenwoordige wereld, de nu-tijd heeft hij lief. Hield hij meer van theater dan van Jezus? De tijd van nu, zouden we zeggen, hield hij meer van de keet en de disco dan van Christus? Of vond hij het geld belangrijker, de comfort? Een aantal uitleggers die zeggen, het heeft vast met geld te maken. Mogelijk had Demas een bedrijf thuis in Thessalonica, daar kwam hij vandaan. Dat staat er ook bij, hij is naar Thessalonica gereisd. En dat hij zijn zaak dus belangrijker vond dan de zaak van Jezus. Ik hoop dat dat van u niet geldt. Maar wat zou het zijn? Weet u wat nu zo mooi is? De geest vult dat hier niet in. Hij zegt niet, het is dit of het is dat. Misschien wel heel bewust. Waarom? Zodat u in Frieseveen vanavond uw leven ernaast kan leggen. En het jezelf eens kan afvragen. Is er een Thessalonica in mijn leven? Waar ik naar vertrokken ben. Is er in mijn leven een Thessalonica die ik liever heb dan Christus die zichzelf gaf op Golgotha's kruisheuvel? Maar wees eens eerlijk naar jezelf vanavond. Is het je geld? En ik preek ook tegen mezelf. Is het je geld? Dan denk ik aan die rijke jongelingen. Hij heeft alles gedaan voor de Heere. Hij wilde alles doen voor de Heere God. Maar zijn geld, dat was verboden gebied. Dat was die waardevolle steen achter het slot. En hij kon het niet. Ik geef nu nog les op de Pieterzand, nog 2 dagen. Tot ik hoop te vertrekken. Naar een nieuwe gemeente. En we leren de kinderen, dat zullen ze hier in Friezeveen ook doen, hè, van alles, zodat ze een goede baan kunnen krijgen, zodat ze een gezin kunnen stichten. Dat is ook allemaal goed, moet. Maar we moeten ze leren dat bij Christus zijn meer waard is dan al het geld op je bankrekening. Wees eens eerlijk naar jezelf vanavond, is het je vrome godsdienst? Dat is ook tegenwoordige wereld, hè? Je theologie, je dogmatiek, net als die vrome farizeeërs. En ze wisten precies hoe het moest en het gaat zus en het gaat zo en dan moet dit gebeuren en dan pas kun je tot Christus komen. Maar de liefde tot Jezus is in je hart niet te vinden. Dan ben je gepleisterd graf, mooi van buiten, maar dood van binnen. Nou je vast aan de tegenwoordige wereld. Wees eens eerlijk tegen jezelf en dan ben ik scherp. Is het je gezin? Je vrouw? Je kinderen? Die je liever hebt dan het lam? En ik zei al, ik preek ook tegen mezelf. Maar ik moet aan denken aan een preek die ik onlangs hield over Lucas 14... Het gaat niet om die preek, maar wel om die tekst. Dat is de gelijkenis van het feestmaal. En daar wordt een man uitgenodigd en die heeft een excuus. En hij zegt, ik kan niet komen, want ik heb een vrouw getrouwd. En dan ga ik kort door de bocht. Maar hij heeft zijn vrouw, zijn familie heeft hij liever dan de maaltijd. Wat een beeld is voor het eeuwige leven. En hij zit niet aan de tafel. Wees toch gewaarschuwd. Buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. En misschien kun je hier in Friezeveen, dat is toch nog degelijk. Kun je wel heel ver meekomen, hè, in de dingen van het geloof. En je zit hier in de kerk en je ziet er wel iets in de vergeving van zonde. En je weet ook wel, er is schuld in mijn leven wat verzoend moet worden. En je ziet ook wel dat het kruis er is. Maar als het u in de prediking van het woord wordt aangereikt, aangeboden en zegt, neem het om niks. Maar als het puntje bij het paaltje komt, zeg je nee. Niet voor mij. Dan ben je een Demas. Hou je vast aan de tegenwoordige wereld. Dan ben je een Orpa, is ook een mooi beeld. Orpa, ze staat op de drempel van het beloofde land. En ze is met Naomi meegegaan vanuit Moab tot aan dat beloofde land. Maar op de drempel heeft ze Moab liever dan de God van Israël. Herken je dat? Je staat op de drempel. En toch zeg je, het moet je geheel gegeven worden. Dogmatisch waar ook nog. Terwijl de hele evangelie verkondigt. Het bloed dat langs het kruishout drupt. Dat God niet wil dat enige verloren gaan, maar dat ze allen zich zullen bekeren en leven. Als je dan nee zegt, dan hou je vast aan de tegenwoordige wereld. 2 Timotheus 4. Het heeft ook wat zuiverends, hè? Het laat zien dat er dus schijnbaar in de gemeente leden zijn, dominees zijn, die een tijdsgeloof hebben. Het kaf en het koren. Het kaf Demas op dit moment van zijn leven. En Paulus het koren, die verlangt om bij zijn Here in de hemel te zijn. Het kan zijn dat je je vanavond voelt als een Demas. Dat je eenmaal op de topper van je geloof zat. Vooraan in de strijd van het evangelie. Misschien ben je zelfs ambtsdrager geweest. En dat je met de taal van het hooglied wel gezongen hebt. U bent mijn liefste, kus me met de kussen van uw mond. Mijn liefste, ik ben van u en u bent van mij. Maar je bent je eerste liefde verloren. En je hebt de wereld lief gekregen. Ik weet niet hoe het afgelopen is met Demas. De tekst is heel helder. Op het moment van schrijven heeft hij Christus niet lief. Maar misschien mag hij nog van bekering weten. We weten het niet. Maar ik mag u vanavond wel zeggen, Demas uit Vriezenveen, u die de tegenwoordige wereld lief heeft, zie Jezus. Terwijl hij daar aan het kruishout hangt en het uitroept, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toen had hij u op het oog. U. Die Thessalonica naar Thessalonica in zijn leven heeft. En daarna vertrekt en wegloopt en het niet zoekt bij hem. Kijk naar Jezus. Als het kruis staat en het bloed drupt. Opdat Demassen uit Vriezenveen niet verloren zullen gaan. Maar eeuwig zullen leven door het geloof. Deze Jezus. Echt gemeente, ik hoop dat u dat mag proeven. Hij is meer waard dan het kostbaarste goud op de aarde. De Vader. Hij schonk het liefste wat hij had, zijn dierbaarste bezit. Opdat u vanavond in Vriezenveen losgemaakt wordt van de tegenwoordige wereld. En dat je ogen worden gericht op het Lam. En weet u, ik ken mensen, want ik ken mijn eigen hart. En wat wij doen, is wij gaan zelf strijden. Eerst zelf de problemen oplossen. Hè? Zelf proberen van de wereld los te komen. En dan kan dit niet meer. En dan kan dat niet meer. En dan kan zus niet meer. En dan moeten we daarmee stoppen. En ik zeg niet dat die dingen niet goed zijn om mee te stoppen. Absoluut niet. Maar het is maar wat aanmodderen. Want het woord leert. Als de Zoon je vrijmaakt. Dan zul je werkelijk vrij zijn. We gaan afronden met een verhaal. Het is het verhaal van een man en een kind. En die man en dat kind die waren uitgenodigd om te komen wonen in het mooiste land, het rijkste land wat er bestaat. Natuurlijk een beeld voor het beloofde land, het eeuwige leven. En beide, zowel die jongen als die man, die gaan in op die uitnodiging. En als eerste meldt die man zich bij de grens van dat mooie land. Hij heeft koffers bij zich. Hij heeft al zijn geld en zijn goed bij zich. Hij heeft het opgeladen op een aanhangwagen. En hij komt bij die grens en de grensbewaker zegt: beste man, je mag wel naar binnen. Dan zul je alles krijgen. Maar wat je bij je hebt, moet je hier achterlaten. En die man die begint te protesteren. En dit en dat en zus en zo. En waarom mag dat dan niet mee? En is dat dan erg en zo? En het gaat maar door en het gaat maar door. Totdat dat kleine jongetje aankomt lopen. Eén koffer in zijn hand. En die grensbewaker die zegt hetzelfde. Ja jongen, je mag wel naar binnen. Maar wat je bij je hebt, moet je achterlaten. Het gaat niet om de hoeveelheid. Maar die jongen, hij laat het koffertje vallen. En hij loopt hand in hand met die grensbewaker de grens over. Beloofde land in. Wees nou vanavond zoals dat kind. Laat je zaak, laat je koffer vallen. Laat je school, laat je huis, je familie, je auto, je sport. Ik kan het zo gek niet bedenken. Laat het vallen. En laat het geen belemmering zijn om dat eeuwige leven binnen te gaan. En dat is niet eenvoudig. Dat is onmogelijk. Vanuit jezelf. Daar werkt de geest in. Maar je mag het de Heere wel vragen. Heere, maakt u mijn handen leeg, opdat ik in mag gaan. Beter nog, Heere, maakt u mijn handen leeg en vul ze met de liefde voor Christus. Opdat ik het door het geloof mag zingen met heel mijn hart, met mijn hart in de hemel. Net als Paulus, ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten. Wel gij mijn rechterhand wou vatten. Het is mijn goed. Mijn zalig lot nabij te wezen. Bij mijn God. Amen. Dat gaan we ook met elkaar zingen. Psalm 73. Het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. En ook dat laatste. En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. En ook vers 14, waar u ook de scherpte proeft. Wie ver van u de wilde zoekt, dat is in de wereld, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Maar het is mij goed, mijn zalig lot nabij te wezen bij mijn God. Laten we zingen, Psalm 73, vers 12 en vers 14. Thank you. zoeken wij het aangezicht van de Heere in het gebed. Ja, Heere in de hemel, laat dat de uitwerking van deze prediking maar zijn, van deze dienst. Dat we het zullen zeggen met heel ons hart, of we nou jong zijn of oud, maar dat we het hebben geproefd door uw woord en door uw geest heen. Het is mij goed, mijn zalig lot, nabij te wezen bij mijn God. Heer, wilt u dat zo werken, door uw woord en door uw geest heen. En dan belijden we u maar, dat hebben we niet verdiend. Want we zijn mensen die vasthouden en vastgrijpen aan alles wat we zien en wat voor ogen is, Heere. Maar we mogen u danken dat u ons vastgegrepen hebt. Dat u ons hebt vastgepakt en ons hebt afgetrokken van deze wereld. Want anders zaten we er nog steeds aan vast. Heer, en u kent ons. Wanneer we nog zo vast zitten aan deze aarde. En we misschien wel rijker zijn dan wie dan ook. En tegelijkertijd armer dan arm. Omdat we u niet kennen. Wilt u ons dan wakker schudden? Wilt u ons dan wakker maken? En wilt u ons strekken door die koorden van liefde naar uw vaderhart, dat we het mogen zien wat het u gekost heeft om uw zoon te schenken tot in de dood, en dat we op zijn rekening leren leven, en dat we geen andere borg en hulp in ons leven hebben dan die getrouw zalig maken, Jezus Christus. Heer, u kent ons ook wanneer we in ons leven te maken hebben met zorgen, met moeite, met ziekte, met rouw. Geef dan dat deze prediking ook tot troost mag zijn. Dat we even boven de aardse zorgen uitgetrokken mochten wezen. Dat we zicht mochten hebben op u. Geef dat we dat uitzicht mogen behouden. Ook wanneer we weten dat ons eigen leven eindig is. Wanneer we weten, misschien ook in deze gemeente, dat we spoedig mogen sterven. Moeten sterven. Geef dat het iets mag hebben van wat Paulus ook had. Ook iets van het mogen. Ontbonden te worden. En bij Christus te zijn. Heer, we bidden u. Wilt u wonderen doen hier in Vriezenveen? En wilt u het in de jeugd, in de jongeren, laten merken dat het het beste is om een gelovig mens te zijn. En dat dat meer waard is dan alles wat de wereld je voorhoudt. De social media, waar dan ook. Als je Jezus hebt, dan heb je genoeg. Zo leggen wij deze dienst in uw hand. We willen u vragen, wilt u met ons meegaan wanneer we naar huis gaan? Ga met ons de week in. En laat ons leven als een christen op de plek waar u ons stelt. Heer, met een hart dat gericht is, niet op deze aarde, maar op de hemel, daar waar u bent. Ga zo met ons. Wilt u het zondige in spreken en in luisteren vergeven? Achtervolg ons door uw woord en door uw geest. En leid ons in het spoor der gerechtigheid. Om uw naamswil alleen. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, de slotzang uit Psalm 42. Psalm 42. Het eerste vers, het hijgend hert, der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot. Daar proef je ook iets in, hè, van het verlangen naar de Heer. Psalm 42, het eerste vers, en ik stel ook voor dat we ook vers 5 zingen. Psalm 42, vers 1 en vers 5. Bidden nog met elkaar om een zegen van de Heer. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.